Goedemorgen. Fijn dat we ook deze morgen bij elkaar zijn. In deze ruimte om samen elkaar te ontmoeten. Samen te zingen. Te luisteren naar het woord van God. En het is goed om deze gelegenheden te benutten. Want ja, de Heer die heeft een bijzonder doel met een ieder van ons. Hij brengt ons niet voor niets bij elkaar. En Hij weet dat we deze ontmoeting ook nodig hebben. Natuurlijk zijn we in de gelegenheid om de Heer ook individueel te ontmoeten. En die ontmoetingen die zullen er ongetwijfeld ook zijn. Maar het is heel bijzonder om ook de Heer te ontmoeten als we met elkaar zijn. Want in die ontmoeting mogen we ook in elkaar iets van de Heer zien. En dat mogen we ook deze morgen beleven. Thema is deze morgen al heel duidelijk naar voren gekomen. We hebben ook een beetje gecommuniceerd en dat helpt natuurlijk om de liederen uit te zoeken, om een inleiding te maken op het thema wat is aangeboden. Ik heb als thema kiezen. Nou, dan moet ik even eerlijk zijn. En waarom heb ik dit thema gekozen? Nou, ik zou u vertellen, ik ben vanmiddag uitgenodigd op een doopdienst. Een nichtje van mij wordt gedoopt en die had gevraagd of ik wilde spreken op de doopdienst. Nou, ik had ja gezegd en vorige week belden ze hem op. Zegt: oma Barend, wilt u over Rut spreken? Nou, dat ga ik vanmiddag dus doen. Maar ik dacht, waarom doe ik het vanmorgen ook niet? Laten we een stukje lezen uit Rut. Rut, u kunt het vinden achter Richteren en voor Samuel. Een klein boekje, 4 hoofdstukken. Wat moeilijk te vinden, maar er staat veel in. Rut. Jozua, Richteren, Rut. En ik lees uit het eerste hoofdstuk alleen een aantal versen, vers 16 en 17. Rut, hoofdstuk 1, vers 16. Maar Rut antwoordde: vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige. Alleen de dood zal mij van u scheiden. Tot zover. Rut, ik zei het al, een klein boekje, maar wel een bijzonder boekje. Een boekje waar verschillende personen naar voren komen. En je zou kunnen inzoomen op de diverse personen in het boek. En je kunt je afvragen van of de titel van dit boek wel goed is, Rut. Want een ander persoon wat heel duidelijk in het voetlicht komt, dat is Naomi. Het begint namelijk met de geschiedenis van Naomi en we vinden haar hele geschiedenis terug in het boek en het eindigt met Naomi. Je moet het zelf maar lezen. En de context, de geschiedenis waarin dat verhaal van Rut zich afspeelt, is ook een bijzondere tijd. Zojuist is al aangehaald het boek Jozua. Jozua eindigt zijn leven met het volk voor een keuze te stellen. Het volk van Israël. Het volk wat inmiddels in het beloofde land is gekomen. Het land wat God beloofd had. Een land waarin God ook voorzag van, ja, het wordt gezegd van melk en honing. Maar als het volk goed en wel in dat land is gesetteld, worden ze toch voor de keuze gesteld. Wat willen jullie doen? Willen jullie hier blijven en de Heere dienen? Of willen jullie je laten beïnvloeden door de omliggende landen die andere goden dienen? En Jozua die maakt een keuze en hij maakt die keuze bekend. Wat mij betreft, zegt hij, je kunt het lezen in het laatste hoofdstuk van Jozua. Wat mij betreft, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Dus Jozua maakt een keuze voor zichzelf en voor zijn huis. En dan krijgen we het boek Richteren. En in de boek Richteren zien we als het ware een refrein terugkeren en het eindigt ook met de woorden: iedereen deed wat in zijn eigen goed was, in zijn eigen ogen goed was. Een negatieve versie is: iedereen deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. Nu hoeft dat natuurlijk zich niet altijd tegen te spreken. Iets kan in je eigen ogen goed zijn, maar het kan ook in de ogen van de Heer goed zijn. Dus die uitdrukking is wel wat zwakker. Maar als we de geschiedenis lezen in Richteren, dan zien we dat het volk afglijdt. Afglijdt van de wil van de Heer. En in die context speelt de geschiedenis van Rut zich af. We weten niet precies onder welke richter het zich afspeelt, maar het was wel een tijd van hongersnood. En dat is een probleem. Een probleem waar Elimelech, ja, ik noem de namen even, ik ga er een klein beetje van uit dat hij de geschiedenis kent, zo niet, lees het, maar dat Elimelech komt voor een keuze te staan. Elimelech is getrouwd met Naomi en heeft twee zonen, Mahlon en Chiljon. Hangt een beetje af van de vertaling die u hebt, Chiljon, Mahlon. En er is hongersnood in Bethlehem. Weet u de betekenis van Bethlehem? Broodhuis. Geen brood bij het broodhuis. Geen brood bij de bakker, zouden we zeggen. Nou, als daar al geen brood meer is, dan sta je wel voor een keuze. Als vader van een gezin, vrouw en twee zonen, opgroeiende zonen. Een keuze. Nou, in het boek Rut komen verschillende personen voor die moeten kiezen, die voor een keuze staan. En het feit dat u hier zit, u heeft een keuze gemaakt. En u heeft ongetwijfeld meerdere keuzes gemaakt deze morgen. Het begint al bij het opstaan. Wat zal ik doen? De wekker gaat af, of op zondag gaat misschien helemaal geen wekker af, maar je draait je nog even rond. Keuze. Meestal heeft het te maken met de keuze die je gisteravond gemaakt hebt. Want als je die keuze gisteravond niet gemaakt hebt, had je vanmorgen hier waarschijnlijk niet gezeten. Het helpt om te anticiperen op dat wat je doen moet. Een keuze maken. Nou, dan trek je de kast open en de volgende keuze. Dat is een luxe probleem. Wat moet ik aantrekken? Je staat weer voor een keuze. En dan maak je ontbijt klaar, heb je weer een keuze. Ook dat is een luxe probleem. Wat zullen we nou eens op brood doen? Het zijn allemaal keuzes die je maakt. En dan doe je de deur open, dan staan er misschien twee auto's voor de deur. Dan heb je ook een probleem. Welke auto zou ik nou weer nemen? Keuze. Zo hebben we allemaal keuzes te maken. En het gaat niet altijd tussen goed of fout. Maar het gaat wel van dat de keuze wel bepaalt voor het vervolg. Het heeft wel consequenties. Nou, niet elke keuze heeft die consequenties. Dus even, nou ja, goed, als ik dat nou niet had gedaan, dan was het beter of slechter uitgepakt. Nee. Maar het kan wel. Een keuze die je maakt heeft consequenties voor het verloop van de geschiedenis. Van de toekomst. En jij hebt nu ook niet altijd invloed op de keuzes die gemaakt worden. Je kunt je afvragen in de geschiedenis van Elimelech en Naomi en de twee zoons. In hoeverre Naomi, ongetwijfeld wordt zij wel bij de keuze betrokken, maar je weet maar nooit. Maar de twee jongens, hadden die ook al een stem in de keuze? Nee, op een gegeven moment wordt de verantwoordelijkheid genomen van hier Elimelech. Weet je wat Elimelech betekent? God is koning. El, God is koning. Mooie naam. Maar je kunt je wel eens afvragen of de naam de lading dekt. of de naam inderdaad staat voor dat wat je doet. God is koning. Dat betekent dat er een gezag boven je is, een autoriteit boven je is. Is God koning in jouw leven? De Heer is koning van mijn hart, we zingen het. Maar als we voor een keuze staan, wat of wie is bepalend voor de keuze? Waar laat Elimelech zich door leiden? Door brood. Zojuist is aangehaald uit Johannes hoofdstuk 6, een hoofdstuk waar de Heer Jezus een wonder doet. De spijziging van de duizenden, 5000. En na die spijziging volgen vele mensen de Heer Jezus. Ze volgen hem. En dan zegt de Heer Jezus, ja, waarom volgen ze mij? Ze volgen mij omdat ze van het brood hebben gegeten. Ze laten zich leiden door, ja, door eigen voordeel. Wat krijg ik? We hebben het brood gegeten. En dan komt de Heer Jezus to the point. Hij zegt, ik ben het brood dat van de hemel is neergedaald. En dan vertelt hij wie hij is, waarom hij gekomen is. En dan zeggen zijn discipelen, wie kan deze reden verstaan? Deze reden is hard, want hij vertelt over het feit dat hij gekomen is om te sterven, om te lijden en te sterven. Het brood dat uit de hemel is gekomen. En zijn eigen discipelen begrijpen het niet. En dan staat er in Johannes 6, vers 66, ik heb het misschien wel eens vaker gezegd. Vele van zijn discipelen haakten af. Vele van zijn discipelen gingen weg. En dan komt die vraag aan Petrus. Willen jullie ook niet gaan? Nou, we zouden misschien gezegd hebben, fijn dat jullie er nog zijn. Nee, de Heer Jezus, en ik kom er zo meteen nog even op terug. De Heer Jezus zegt tegen zijn eigen discipelen, willen jullie ook niet gaan? Ik stel je voor de keuze. Je bent niet verplicht om mij te volgen. En dan komt Petrus. Heren, tot wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Is een keuze die Petrus heeft gemaakt. En hij sprak ook voor de anderen. Heren, tot wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Dat is wat anders dan het fysieke brood wat je dagelijks nodig hebt. Maar laten we eerlijk zijn. Elimelech in deze geschiedenis staat wel voor een moeilijke keuze. Er zou maar geen brood te happen zijn. En je zult maar verantwoordelijk zijn. En je zult maar zien waar er wel brood is. Inderdaad, waar is brood? In Moab. In Moab. Ja, het voert me te ver om in de details in te gaan. Op de details in te gaan. Maar Moab, dat was een gebied waar God niet gediend werd. Sterker nog, waar afgoden gediend werden. En God had zelfs gezegd, ga niet naar Moab. Dus dan heb je de keuze. Of blijven zonder brood in Bethlehem. Of gaan naar Moab wat God verboden heeft. Ik wil er niet makkelijk over doen. Dat is een moeilijke keuze. Zeker als je de verantwoordelijkheid hebt voor je gezin. De keuze wordt gemaakt. De kinderen worden erbij betrokken. Ach, het was misschien een keuze voor tijdelijk, want er staat een tijd lang, ze wilde als vreemdeling daar wonen. Maar ondertussen, ben je er wel? En die jongens die hebben hun ogen ook niet in de zak, laten we eerlijk zijn. Die worden ook wat ouder. En die willen een relatie. En ze vinden iemand. De een Orpa en de ander Rut. Je kunt eigenlijk al zeggen, als het zover is, dan moet je er haast wel blijven. Dan is er geen weg meer terug. Maar dan komt er een moeilijke tijd. Elimelech maakt een keuze voor het leven. maar hij vindt de dood. Hij sterft. Zijn beide zonen sterven ook. En zijn Naomi blijft als weduwe achter met twee schoondochters. Orpa en Rut. En dan gaat de geschiedenis verder. Na 10 jaar, nadat ze daar, je kunt het lezen, nadat ze ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kiljon en de vrouw bleef alleen achter zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen Naomi hoorde daar in Moab, vers 6 is dat, dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Naomi maakt een besluit. Zij besluit om terug te gaan. Ze had gehoord in Moab dat er weer brood was in Bethlehem. Nou, wat voor reden had ze om dan nog te blijven in Moab? Maar de beide schoondochters gaan met haar mee. Vers 7, samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda, zei Naomi, gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Mogen de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij zijn geweest. Als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Mogen hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man. En ze kuste hen. Toen barsten zij in tranen uit en zeiden, maar wij willen met u terugkeren naar uw volk. Ga terug, mijn dochters, zei Naomi. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want ik ben oud voor een man. Ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man, en al bracht ik nog zonen ter wereld, zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is bitter voor jullie. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Wat een getuigenis van deze vrouw. Naomi betekent overigens de geliefde, de liefelijke. En hier is het een en al bitterheid en zelfs verwijt naar de Heer. Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. De beide schoondochters gaan aanvankelijk alle twee met haar mee. En Naomi zegt, keer terug. Keer terug. De Heer Jezus zei hetzelfde. Zouden jullie ook niet weggaan? Een keuze. En hier staan de beide schoondochters ook voor een keuze. Opnieuw begon zij te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder, vaarwel. Maar Rut week niet van haar zijde. In een andere vertaling staat, Rut kleefde zich aan Naomi. Maakte zich één met Naomi. Een keuze. Orpa gaat terug. En Rut maakt een andere keuze. Hoe het verder met Orpa gegaan is, we weten niet, maar we weten wel dat ze terugkeerde naar een land, naar een gebied waar afgoden werden gediend. En wat maakte Rut tot de keuze die ze maakte? Want haar keuze is duidelijk. Ze zegt, vers 16, vraag me toch niet langer u te verlaten om terug te gaan de weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Hier spreekt een jonge vrouw uit Moab en ze maakt een keuze voor de God van Israël. Heeft ze er wat van gezien? Heeft ze er wat van geproefd? Heeft ze er iets van ervaren? Ze maakte al een moeilijke keuze om mee te gaan met haar schoonmoeder die zoveel jaren oud zijn. Nou, ik weet, een schoonmoeder, die valt niet zo goed bij ons in Nederland. weet niet hoe dat komt, maar... Ik kan wel zeggen dat mijn vrouw een goede schoonmoeder heeft, maar dat valt natuurlijk ook niet. Het schijnt niet de beste relaties te zijn. Maar zij maakt een keuze. Zij maakt een keuze voor een vrouw die hulp nodig heeft. Die zorg nodig heeft. Een alleenstaande vrouw. Feitelijk bestond er geen bloedband. Er waren ook geen kleinkinderen. Maar toch is ze heel duidelijk in haar keuze. Niet alleen voor de schoonmoeder, maar ook voor haar volk. En ook voor haar God. En dat is een keuze. En dat is een keuze die niet zonder consequenties is. Zij kon niet in de toekomst kijken. Wij zien een happy end als we de geschiedenis verder lezen. Maar Rut, wat voor perspectief had ze? Haar eigen familie verlaten, haar eigen volk verlaten. Alle relaties verbreken om mee te gaan met een oude vrouw die verbitterd is. Die zorg nodig heeft. En wat gaat ze daar vinden in het land? Ja, ze heeft ongetwijfeld eigendom, maar als het 10 jaar braak ligt, dan valt er ook niet veel eer aan te behalen. Maar ze maakt een keuze. Een keuze die heel belangrijk is voor haar verdere leven. Ik zei het al, we weten niet hoe het verder met Orpa gegaan is. Dat geschiedenis die geeft daar geen licht op. Maar we weten wel hoe het verder gaat met Rut. De naam van God komt nagenoeg niet voor in dit boek. Alleen in het vers wat zegt: uw God is mijn God. Maar de leiding van God zien we heel duidelijk door het boek heen. En je kunt zeggen, als Rut er niet geweest was, hoe zou het gegaan zijn? Ja, natuurlijk is dat heel moeilijk om dat in te vullen. Maar we zien hier dat Rut een bijzondere plek heeft in de heilsgeschiedenis. Want Rut trouwt met Boas. Ze krijgen samen een kind. En dat kind heet Obed. En Obed is de grootvader van David. En David, kunt je zeggen, zit in de lijn van de Heer Jezus. Dus Rut zit ook in de lijn van de Heer Jezus. We komen de naam Rut nog 1 keer tegen, en dat is in Matthäus, in de geslachtsregister van de Heer Jezus. Dus Rut is wel een belangrijke persoon in dit geheel. Laten we dat duidelijk zijn. Ik zei in het begin, je kunt je afvragen of het een juiste titel is, omdat Naomi hier ook een hele belangrijke rol in speelt. En het speelt zich af rondom Naomi, zelfs de laatste verzen. Laten we even lezen. Dit zijn de nakomelingen van Peres. Peres verwekte Gesterom. Gesterom verwekte Ram. Ram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nachson. Nee, ik moet een vers terug. Ik moet een paar versen terug. Vers 16. Even een paar versen terug dan maar. Laten we beginnen bij vers 13. Daarna nam Boas Rut bij zich en zij werd zijn vrouw en hij sliep met haar. De Heer liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. De vrouwen zeiden tegen Naomi, let wel. Geprezen zij de Heer die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Naomi, het gaat om jou. De Heere heeft jou iemand gegeven die voor jou zorgen zal. Vers 14 aan het eind. Mogen zijn naam in Israël blijven voortbestaan. Hij zal je je levensvreugde terugbrengen en je onderhouden als je oud bent. Want je schoondochter die je lief heeft en die meer waard is dan 7 zonen heeft hem gebaard. Naomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. De buurvrouwen gaven hem zijn naam. Naomi heeft een zoon gekregen, zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader die de vader is van David. Naomi, er is iemand gekomen die voor jou gaat zorgen. We zijn de kleinkinderen vandaag. Die zorgen voor oma. Ik ben regelmatig in het binnenland van Suriname en Frans-Guyana. Nou, daar bestaat die cultuur nog. De eerste kind uit de volgende generatie gaat naar oma en opa. Dat is een soort ouderdomsvoorziening. Ja, wij regelen dat hier anders. Maar zij regelen dat nog zo. Kun je over praten, of je het mee eens bent of niet mee eens bent, enzovoort. De cultuur is heel anders, de samenleving is heel anders. Het doet niet toe, maar het gebeurt nog wel. Het gebeurt nog wel. Maar hier zien we van, het gaat om Naomi. Naomi die als een verbitterde vrouw terugkeert, als een liefelijke vrouw heen gaat. Ze zegt zelf, vol ben ik heen gegaan. Laat dat ook even lezen in het eerste hoofdstuk. Toen ik, vers 21, toen ik hier wegging had ik alles, maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd, nu de ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan. Zo kwamen ze terug in Moab. Zo uit Moab. Zo kwamen ze terug uit Moab. Nog steeds verbitterd. Naomi is terug, maar ze zegt, noem me maar de verbitterde. Want de Heere heeft mij kwaad aangedaan. Maar het eindigt met, de vreugde is weer terug. De vreugde is weer terug. Zo zien we de weg van de Heer in het leven. Maar zo zien we de weg van de Heer ook in de keuzes die er gemaakt worden. Uiteindelijk keert het zich weer goed. Via de keuze die Rut heeft gemaakt. Wij zijn allemaal voor keuzes. We zijn geëindigd, of zojuist met het zingen, of werd gezegd, de keuze die Jozua heeft gemaakt. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Vervolgens zien we verval in het volk van Israël. En het wordt gefocust op Elimelech, die een keuze maakt om naar Moab te gaan. Dat was geen goede keuze, laten we het duidelijk zijn. Maar het is wel een keuze die de Heere ten goede doet keren. Bij God is er een weg terug. Bij God is er herstel. En ik weet niet in hoedanigheid u hier zit deze morgen. Misschien zijn er wel keuzes die u gemaakt hebt. Misschien heeft het wel negatieve gevolgen gehad die niet ongedaan gemaakt kunnen worden. Maar voor jou persoonlijk is er herstel. Er is een weg van herstel. Als je terugkijkt, dan kun je allerlei verwijten maken. Waarom, waarom, waarom? En je kunt als een verbitterde door het leven gaan. Teleurgesteld. In jezelf. Maar God stelt je vandaag voor de keuze. De Heer Jezus stelt je vandaag voor de keuze. Willen jullie weggaan? Of wil je mij volgen? Volg mij. Volg mij. En als je hem volgt, dan kan er af en toe misschien ook wel beproevingen zijn. Dan kunnen er zorgen zijn van het leven. Maar betrek de Heere bij de zorgen. De keuze van Rut was heel duidelijk. Naomi, ik kleef me aan u. Ik kleef me aan jou. Ik hou me vast aan jou. Waar u heen gaat, zal ik gaan. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. En als jij je aan de Heere Jezus verkleeft, als je je één maakt met hem, en dat zal vanmiddag een beetje uit de verf komen, als je je één maakt met hem in zijn leven, in zijn sterven, in zijn dood en opstanding, Als je je zo verenigd mag weten met hem, dan mag je ook zeggen van het is niet meer ik die leef, maar het is Christus die leeft in mij. Dan zijn de keuzes die je maakt, die onderwerp je aan zijn leiding, die onderwerp je aan zijn gezag. En dan kun je met recht zeggen, Elimelech, de Heer is koning. Hij wil zijn leven in en door jouw leven. Nogmaals, ik weet niet hoe u hier zit. Maar het leven bestaat uit kiezen. Het kan soms een luxe probleem zijn. Keuzes kunnen soms helemaal geen nadelige gevolgen hebben of je nou het een of het ander kiest. Maar bepaalde keuzes zijn heel belangrijk voor de rest van je leven. En geef dat de Heere ook daar invloed op je heeft. Zit je deur nog op slot, hebben we gezongen? Maak hem open. Maak hem open voor God. Opdat hij de weg kan leiden die je gaan moet. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En dit zoek ik, zegt Psalm 27. Om in het huis van de Heer te verblijven. Om te onderzoeken in zijn tempel. Opdat je weet welke weg je moet gaan. De Heere zegen jullie. Laten we samen danken. Heere, zoals we hier deze morgen bij elkaar zijn, hebben we allemaal keuzes gemaakt. En als we terugkijken, Heere, dan zullen we ongetwijfeld moeten zeggen, dit was geen goede keuze geweest. En het heeft zijn spoor nagelaten. En we hebben dat heel duidelijk gezien in de geschiedenis van Naomi. Wat een bitterheid. Wat een leven. Maar we danken u, Heere, dat door het leven van Naomi een ander leven kwam. Het leven van Rut. Die een keuze maakte. Waardoor uiteindelijk de vreugde weer terugkwam. Heere, geef dat we zo in het leven mogen staan. Heere, dat de keuzes die we maken een keuze voor u is. Opdat we een zegen kunnen zijn voor de mensen om ons heen. Opdat we een zegen kunnen zijn voor de mensen die verbitterd zijn, die teleurgesteld zijn. Heere, ik wil u bidden dat zoals we hier deze morgen bij elkaar zijn, dat we die keuze zullen maken, ieder persoonlijk. En ook als gemeente. Heere, dat we het verschil maken in deze wereld. Omdat we het eigendom van u zijn. Omdat we aan u verkleefd zijn. Heere, we danken u dat we zo met u door het leven gaan. Geef dat het ons verlangen is om die weg te blijven volgen. In voor- en tegenspoed. We prijzen u. In Jezus' naam. Amen.